Wij waren in Jesaja 28 bij het spreken in tongen. Dat is nou mooi. Dat spreken in tongen als zodanig mogen dan een omstreden zaak zijn. Sommige kringen een populaire zaak, andere kringen populair omstreden. Maar het is een heel eenvoudig Bijbels aangelegenheid. Het kunstje is eigenlijk om al het andere weg te laten. Gewoon alleen, wat zegt de Bijbel daarover? En daarna kunnen we het nog even hebben over wat er dan buitenom zoal misschien aan de orde is. Maar eigenlijk ben je dan al niet meer bezig met Bijbelstudie. Ik bedoel, wij kennen het spreken in tongen uit Handelingen, waar het een keer of drie voorkomt. Drie keer. Handelingen 2, meteen op de Pinksterdag, 's morgens om 9 uur. Dat was de Pinksterdag, dat was sensationeel. De discipelen hadden nog niet de gelegenheid gekregen om in hun moerstaal, wat het maar geweest mogen zijn. Maar officieel zou het Hebreeuws geweest moeten zijn. Ze hadden nog niet de gelegenheid gehad om in het Hebreeuws, desnoods van mijn part in het Aramees, om de boodschap te prediken. Sterker nog, het was in voor die tijd verboden. Ze moesten wachten op enzovoort. En toen was het enkel zover. En toen mochten ze. En toen verkondigden zij de grote werken God staden, maar in andere talen. Ja. Dat is wat er staat. En dat het de grote werken Gods waren die ze verkondigden, was omdat het nou eenmaal verstaanbare talen waren, die dan ook als zodanig verstaan werden door allerlei volk dat aanwezig was, en dat volk wordt ook opgezond in Handelingen 2. Wie dat maar waren. Nou goed. Kortom, verstaanbare, maar bekende talen. Dat was Handelingen 2. Daarna vinden we hetzelfde verschijnsel in Handelingen. Is het Handelingen 9 of is het Handelingen 10? Dat weet ik zo uit mijn hoofd, zo gauw niet bij Cornelis. Ten huize van Cornelius. Waar Petrus met veel moeite en veel toestanden eromheen terecht is gekomen in het huis van een heiden. En daar moet hij het evangelie prediken via visioenen die hij zelf gehad heeft. Via visioenen van Cornelius zelf. En tot zijn eigen verbazing, die van Petrus namelijk, want dat beschrijft hij later, begonnen die mensen die daar aanwezig waren ineens in tongen te spreken. Vermoedelijk over zaken die ze niet eens kenden en daarna ook voor het eerst hoorden. Die indruk krijg ik er tenminste van. Want hen wordt het evangelie gepredikt, ze komen tot geloof en beginnen in tongen te spreken. En Petrus zegt daarna, ja, toen moest ik ze wel dopen ook nog. Want ja, wie kan ze tegenhouden, wie kan hem tegenhouden die de Heilige Geest hebben ontvangen op gelijke wijze als ook wij. Men zou echter niet de conclusie trekken dat dat de functie is van spreken in tongen. Kan ik moeilijk doen, ik heb zoveel mensen gedoopt in de loop der tijd en die spraken geen van allen in tongen, voor zover ik weet. Dan heb ik het verkeerd gedaan. Maar goed. Maar dat is een verkeerde conclusie. Maar die even terzijde. Daarna, wat hebben we nog meer? Daarna hebben we nog een keer spreken in tongen in Efeze. Is dat? Dat is in Handelingen 19, meen ik. Dan zijn we ook bij heidenen terecht. Waar Paulus aan gelovigen vroeg, hoe hebben jullie dat nou? Van wie hebben jullie het evangelie gehoord? En hebben jullie de Heilige Geest wel ontvangen? Toen zeiden ze, we weten niet eens of er een Heilige Geest is. Hadden ze er nooit van gehoord. Want ze kenden alleen Johannes de Doper en zijn prediking. Dat was dus nog in oud-testamentische tijd. Dat hebben we toch hopelijk, hè? Nou ja, die lui daar in Efeze beginnen ook in tongen te spreken. Als bewijs dat ook zij heidenen de Heilige Geest hebben ontvangen. Maar nog steeds is dat niet de functie van het spreken in tongen. De functie van het spreken in tongen vinden we daarna alleen nog uitgelegd in... toch maar één keer gezegd. Dat moet ook voldoende zijn trouwens. In 1 Korinthe 14... Ik vind het spreken in tongen in de opsomming van geestelijke gaven. Zo noemen we ze dan maar gemakshalve. Geestelijke gaven. Het is, zelfs dat is niet een Bijbelse uitdrukking. Met andere woorden, er waren mensen die nou eenmaal in tongen spraken. Maar de gelegenheden waarbij worden verder niet vermeld. Behalve dan dat in 1 Korinthe vermeld wordt dat het toch wel storend wordt ervaren. In de gemeente in Korinthe, althans Paulus stoort er zich aan. En hij zegt dat het de hele bijeenkomst verstoort, feitelijk. Omdat het niet is tot stichting van de gemeente als zodanig. En toen schreef hij, maar we hebben dat besproken vorige keer. Ik haal de draad gewoon weer even op. Hè. Toen zei hij, het spreken in tongen is een teken. Namelijk... voor de gelovigen, want er is, 1 Korinthe 14 vers 21, er is in de wet, zijnde het Oude Testament dus in dit geval, het is niet de Torah namelijk de boeken van Mozes, maar het is in Jesaja 28 waar wij waren. In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. Zo dan de talen, de tongen, wat hetzelfde is, zijn tot een teken. Implicerend dat ze fundamenteel geen praktisch nut hebben. Want ze zijn een teken. Voor degene die geloven. Zijn het teken niet voor degene die geloven, maar voor de ongelovigen. En de profetie, maar dat was het andere aspect van dit hoofdstuk. Dat is in klare taal namelijk. De profetie is niet voor de ongelovigen, maar voor degene die geloven. Dat wil zeggen, het spreken in tongen dient inderdaad niet een praktisch nut. Niet rechtstreeks. Het is een teken, dat wil zeggen, het is een aangelegenheid met een overdrachtelijke betekenis. En de overdrachtelijke betekenis is makkelijk genoeg. Daarvoor had je eigenlijk aan Jesaja 28 al genoeg. Want Jesaja 28 spreekt eigenlijk niet, ik hoop dat u uw best doet om mij te begrijpen en ik doe mijn best om het duidelijk te zeggen. Jesaja 28 spreekt eigenlijk helemaal niet over het teken van het spreken in tongen. Als je niks anders had dan Jesaja 28, vers 11, dan zou je nooit gedacht hebben dat daar staat dat ooit een keer iemand of meerdere mensen zomaar in andere talen zouden spreken die ze dan ook nog eens niet eerst geleerd hadden. En dat het dus om een wonder gaat ook nog. Als je alleen Jesaja 28 hebt, dan lees je daar dus dat de Heer ooit zijn woord aan Israël zou zenden, of wat er van over is, in een andere taal dan de... Dit is Jesaja, dit is Oude Testament. Dus ik kan gewoon zeggen in een andere taal dan het Hebreeuws. Of een direct verwante taal, desnoods als Aramees, maar vooruit om maar weer. Want dat is wat er eigenlijk staat. En dat is een rare situatie. Raar, dat is zeldzaam in het Engels, hè? Rare. Dat is het ook. Raar is zeldzaam, ja, in het Nederlands eigenlijk ook, hoor. Maar goed. Het is een echt zeldzame situatie, omdat officieel, sinds Exodus 20, Sinds de roeping van Israël, sinds de uitverkiezing van Israël, de Heer zich verplicht heeft aan Israël om voortaan zijn woord in de wereld te brengen alleen via Israël, want hij heeft Israël aangesteld in die functie als koninklijk priesterlijk volk. Of vraag en antwoord, dat schijnt populair te zijn in christelijke kring. Daar hebben we een catechismus aan te danken. Vraag en antwoord. Wat is het voordeel van de Jood en wat het nut van de besnijdenis? Zondag 73. En dan is het antwoord, velen op alle manieren, maar dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat was Romeinen 3 was het, hè? Vers 1 en wat er verder volgt. Dat hun de woorden Gods zijn toebedrouwd. Niet dat tot hen de woorden Gods zijn gesproken. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat dat God zijn woorden aan hen gegeven heeft. Hier heb je ze, en ik roep er altijd bij dan, alsjeblieft, en doet handeling totdat ik kom. Maar dan al sinds Exodus 20 dus, hè. God heeft zijn woord aan Israël toebetrouwd. Hetgeen geïllustreerd en gedemonstreerd is geworden in de hele functie van de tabernakel en tempeldienst. En in 2 stenen tafel die bewaard werden in de kist van Sittimhout, overtrokken met goud in de Heilige der Heiligen. Met daaroverheen het voorhangsel en al dat soort dingen meer. Voorlopig nog bedekt, heel wat erin verborgen. Achter het voorhangsel, onder de bedekking. Maar ooit zou de bedekking worden weggenomen, hetgeen inmiddels gebeurd is. Maar Israël heeft jarenlang rondgezeuld met die 2 stenen tafelen in een kist. Met 2 draagbomen. En een kleed eroverheen. Ja. Wat het uitbeeldt, zeg maar, dat is traditie. Jazeker, maar wat het uitbeeldt is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Die heb je toch, hè? Ja. Ik geloof dat ze nog steeds in de synagoge, de kast waarin de boekrollen bewaard worden, noemen ze de ark, dacht ik. Hè? En bij de Rooms-Katholieken hebben ze het over het tabernakel. Voor een dergelijk doel, het tabernakel. Ik vind het altijd vreemd, want wij kennen alleen de tabernakel. Maar ze hebben het over het tabernakel en bedoelen niet hetzelfde als wij, maar toch de plek waar het woord van God bewaard wordt. Onthoud die. Zie? Nou goed. Hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Israël is geroepen, tot vandaag officieel en tot in de toekomst, om dat woord van God te bewaren en dus ook bekend te maken, te prediken. Vandaar dat in de dagen van de wederkomst van Christus 144.000 ik was al bij getuigen, maar 144.000 dienstknechten van God verzegeld zijn geworden uit de 12 stammen van Israël. Nee, zuster, iemand zei, dat moet je niet letterlijk nemen, dat moet je overdrachtelijk zien. En dan zeg ik, oké, ga je gang, dan wacht ik even. Dan vertel het me maar dan. Wat betekent dat? 12.000 uit de stam van Ruben. Oké, volgende. Dat is niet oké, want ik heb het nog niet gehoord. Maar volgende was dan 12.000 uit de stam van Simeon. En dat 12 keer. Wat zou daar nou... Deze worden elk opgesomd, staat erbij in Openbaring 7. Hoezo overdrachtelijk? Vertel het me dan maar. Ik heb een eenvoudiger oplossing. Je neemt het gewoon letterlijk. Dat klopt, want het gaat over het woord van God dat gepredikt moet worden aan alle mensen. Dat wil zeggen aan alle volken, want zo staat het er feitelijk. En dat zou sinds Exodus 20 in ieder geval... zou dat gebeuren moeten via de stammen van Israël. En dat gaat ook gebeuren dus. Israël, letterlijk? Ja, letterlijk. Kijk maar, Ruben, Simeon enzovoort. Krijg je de opzomming.
En hier zegt ook van, mijn woord zal doen waar ik toe is.
Dus, ja.
Het gebeurt gewoon niet zo.
Het gebeurt gewoon, ja. En de genadegiften Gods en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Dat staat in Romeinen 11 in verband met deze functie van Israël. Met de verkiezing van Israël. Dat blijft gewoon zo bestaan. Maar wat hier beschreven wordt is des te meer irritant. Daar struikel je dus over. Aan Israël zou het woord gebracht worden, gepredikt worden. De Heer zou tot hen spreken in een andere taal. Terwijl Hebreeuws eerst de taal is van Israël. En daarna de heilige taal eigenlijk van de Joden. Als vervolg daarop vanzelfsprekend. Het hoort bij de identiteit van Israël, de Hebreeuwse taal. Vandaar dat men deze volstrekt dode taal, net als het Latijn van de Romeinen en het Grieks van de oude Grieken, dat men deze dode taal in onze dagen, nou niet die van mij, maar net tevoren dan, die van u, nee, weet ik niet. Maar in ieder geval, men heeft in onze dagen, heeft men, de namen ontschieten me nu, maar men heeft die taal alsnog leven ingeblazen, die oude taal. Dat is, ik meen, gebeurd officieel zo'n beetje in de 30er jaren. Nee, niet van over 2 eeuwen, maar nou ja. In de 30er jaren. En men heeft die oude taal nieuw leven ingeblazen. Dat wil zeggen, men is hem gaan spreken. En heeft hem uitgebreid met allerlei woorden en begrippen. En men noemt het Ifrit. Maar als je het woord Ifrit opschrijft in het Hebreeuws, dan staat er gewoon weer dat het Hebreeuws is. Dus dat is een beetje belachelijk natuurlijk, dat men onderscheid maakt tussen Hebreeuws en Ifrit. Want het is volstrekt identiek eigenlijk. Maar men gebruikt die termen ter onderscheid. Ter onderscheiding van het oude, namelijk het Bijbelse Hebreeuws, en het moderne Hebreeuws zoals het gesproken wordt in de staat Israël. Maar men heeft die taal weer nieuw leven ingeblazen, omdat men zegt, ja, dat hoort bij ons als Joods volk, hoort bij de Joodse identiteit. En daar zit wat in. Nou, vanuit hun standpunt in ieder geval. En wij zouden dat weten. De Hebreeuws is de taal van de Bijbel. Waar gaat het om? Dus waarin de Bijbel tot ons kwam. En toen zei iemand natuurlijk, ja, maar het Nieuwe Testament is toch in Grieks. Zeg ik, nou ja, daar gaat dit over. Ik zal u tot uw lieden spreken. Ik zal tot hen spreken in een andere taal. En toen werd het Grieks. Uitdrukkelijk. En dan heb je weer mensen die zeggen, dus als je ze een Nieuw Testament wil geven, moet je ze het niet geven in het Grieks, maar in het Hebreeuws. Want anders nemen ze er aanstoot aan. Dan zeg ik, nou ja, dan plak je toch voorin even die tekst uit Jesaja 28. Ik zal door lieden van belachelijke lip en door een andere tong tot dit volk spreken. Die druk je toch op die eerste bladzijde af van het Griekse Nieuwe Testament. En dan geven ze hem de Joden. Of is dat te provocerend? Ja, maar ze moeten aan het denken gezet worden. Ze moeten wakker worden. Dat is het nou juist. Word toch wakker. En dat gezeur over het zogenaamde spreken in tongen. Als je niet weet wat het is, waar heb je het dan over? Spreken in tongen komt hier vandaan. Dat wil zeggen, de Heer zei, ik zal in andere taal tot hen spreken. Dat betekent dat de zaligheid als zodanig bevat in het woord van God, het levende woord van God, zou gegeven worden aan een ander volk. En het woord van God zou door dat andere volk aan Israël, in dit geval dus de Joden, gepredikt worden. Aan dat volk dat vasthoudt aan de wet. Aan gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig, enzovoorts. Het is een teken voor hen alsnog. Maar het is in de eerste plaats gewoon letterlijk waar in onze tegenwoordige tijd. De enige goede vraag wordt nu waarschijnlijk, staat dat nog ergens in de Bijbel? En dan zeggen, ja, staat nog ergens in de Bijbel. En een paar keer zelfs, want er staat, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami, door wat niet mijn volk is. Door een heidens volk zal ik u tot jaloersheid verwekken. En dat zei de Heer al via Mozes in Deuteronomium. En Paulus haalt het aan in Romeinen hoofdstuk 10. Als je het te moeilijk. Oké, dan maken we het nog moeilijker. En Paulus haalt het aan in Romeinen 10 en in Romeinen 11, waar hij zichzelf rekent tot dat andere volk. Tot dat heidense volk. En hij zegt, ik zou naar het vlees, mijn volksgenoot heet dat, hè? Mijn vlees tot jaloersheid willen verwekken. Een halve bladzijde terug zei hij dat een heidens volk zou doen. Hoe komt hij erbij dat hij dat zou doen? Omdat hij zich rekent tot het heidense volk. En daarom noemt hij zich ook een apostel der heidenen. Die dingen worden allemaal niet meer begrepen. Zijn we allemaal kwijtgeraakt? Dat begint al met de uitverkiezing van Israël. Daar hebben we een uitverkiezing van gemaakt van individuele mensen. En een leer van uitverkiezing die ons, die het christendom terugbrengt op het niveau van alle heidense godsdiensten. Je weet nooit of je zalig wordt. Maar als God het zo verkiest, of als het lot het bepaalt... God heet soms lot kennelijk. Als het lot bepaalt, als de omstandigheden er zijn, indien Allah het wil. Ik kom straks weer langs Staphorst onderweg, daar moet ik er weer aan denken. Maar goed, als Allah het wil, dan uitverkiezing. En men weet helemaal niet meer wat dat is, uitverkiezing van Israël. Dat was de uitverkiezing om in functie te treden als koninklijk priesterlijk volk. Had niks met eeuwige zaligheid te maken. Had te maken met een vak, met een ambt. Een verantwoordelijkheid die men opgelegd kreeg. Dat is waar het over gaat. Zie? En dat is men kwijtgeraakt. En dan spreken in tongen, ja, maar in talen, u weet wat ermee gebeurd is. Men is ermee aan de haal gegaan en weet ik veel. Maar men heeft geen idee wat het feitelijk betekent en waarom het is. En waarom het is, wel nu, Jesaja 28 spreekt gewoon over de situatie zoals we die nu nog steeds kennen. Dat in het algemeen, niet alleen maar in het Grieks, maar door allerlei andere talen, het evangelie aan de Joden gepredikt wordt. Dat is waar Jesaja 28 over spreekt. En tot onze verrassing krijgen we in het Nieuwe Testament het teken. Dat wil zeggen, het teken zoals we dat kennen van Handelingen 2 en Handelingen 9 en wat het maar was. Want dat is een teken van onze tegenwoordige tijd. Een teken, wellicht als u wilt, een teken dat de Heilige Geest die beloofd was, is uitgestort. Dat is inderdaad zo. Daar moet je tekenen van hebben, want geest kun je niet zien. Dus hoe weet je het, of die geest gekomen is, of gegeven, of uitgestort, of uitgegoten is? Dat moet zich op een of andere wijze manifesteren. In bijvoorbeeld het geluid van een geweldige gedreven wind. Of zo, of als tongen als van vuur. Of, dat spreken in tongen bijvoorbeeld. En dan heb je die drie tekenen van de Pinksterdag. Zie? En spreken in die vreemde talen is een uitbeelding van hoe het in onze tegenwoordige bedeling zou zijn. Dat de zaligheid als zodanig gedeponeerd is geworden bij een ander volk dan het Joodse. En dan kom ik weer bij, en staat het nog ergens in de Bijbel. En met genoegen zeg ik dan, ja, vergeet vooral Matthäus 21 niet. Het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht voorbrengt. De wijngaard zal gegeven worden aan andere landlieden. Dat is Matthäus 21 in de gelijkenis. In verband met de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En in verband met dingen die te gebeuren stonden binnen enkele dagen. De kruisiging van de Heer Jezus. De afwijzing van de Messias, hoe het maar heten mag. En met als gevolg dat inderdaad de zaligheid ergens anders terecht zou komen. U ziet daaruit meteen ook dat die dingen toen al vaststonden. En dat komt omdat ze gewoon deel uitmaken van het heilsplan van God. En God doet dus gewoon wat hij gezegd heeft reeds in oud-testamentische tijd. Inclusief de zaligheid gegeven aan een ander volk. Ja. Nou goed. Dat is spreken in tongen. En verder heb ik u gezegd, want ik sta er nou eigenlijk alweer veel te lang bij stil. Maar verder heb ik u gezegd, we kennen talloze profetieën die, waarvan de betekenis zo vanuit het Oude Testament redelijk duidelijk is, maar die een specifieke betekenis krijgen, een vervulling krijgen in nieuwtestamentische tijd. Met maar één doel. En het doel is, mocht nou iemand op de Pinksterdag of daarna gezegd hebben, deze boodschap kan niet waar zijn, de Messias kan nog niet komen, want eerst moet er nog een tijd komen waarin God door andere lippen en door een ander volk tot ons zou spreken, dan is dat meteen achterhaald. Het is door andere talen gebeurd op de Pinksterdag al. En dat is het dan. En mocht iemand zeggen, ja, maar dat kan niet, want het evangelie zou nog naar Galilea der heidenen gaan. Dat ligt bij de Noordzee, in Gallië. En daar wonen die heidenen. Moet nog naar Noordwest-Europa voordat het bij ons terecht zou komen en het koninkrijk aanbreekt. Dan staat er gewoon, nee, de Heer is komen wonen in Galilea der heidenen. En dat is ook bij de zee van Gallië, van Galilea, meer van Galilea. Dus dat is al gebeurd. Maar de aanwezigheid van de Heer in Galilea is een uitbeelding, een teken van de situatie uit onze bedeling, waarin de zaligheid inderdaad terechtkwam, niet rondom Jeruzalem in Judea, maar in Galilea. Nou ja, zo kan het nog uren doorgaan. Mocht iemand zeggen, maar Elia moet er nog komen, dan zei hij, nou, dit is iets ingewikkelder, maar... Maar als je nou gewoon geloof, tot geloof was gekomen in wat ik je predik, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn, want die kwam in de geest en kracht van Elia en dus als vervullen van die profetie over Elia. Maar nu jullie niet geloven, wel nu, voordat jullie tot geloof komen, komt hij alsnog een keer. Maar dat is in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Dat is Elia. Nou ja, zal ik nog eens een moeilijke nemen? Hele mooie, hele brede, hele brede. Hele mooie. Ik heb er heel mooie bij de hand. Maar die is moeilijk. Ik ben van mening dat als je nou goed oplet en je leest in met name Jesaja, maar dat is pas in het latere deel van Jesaja. En je leest in Jesaja of elders over de Messias die zou komen en hij zou de blinden de ogen openen en de doven doen horen en de kreupelen zouden weer wandelen en de gevangenissen zouden geopend worden en al dat soort dingen. Als je dat nou netjes allemaal leest, dan zou je op gewoon binnen het Oude Testament tot de gedachte moeten komen dat dat uitspraken zijn over de 10 stammen van Israël die zichzelf niet hebben kunnen staande houden, die kreupel geworden zijn, die blind geworden zijn voor al die tekenen die de Heer gedaan heeft, die doof zijn voor het woord van God, die zich er niks van hebben aangetrokken en die dus in gevangenis, in ballingschap terecht zijn gekomen enzovoorts. En de Heer zou die gevangenis weer openzetten, zou hun de ogen openen, zou het licht in de ogen weer geven. Beslot lees je ook, hebben we gelezen in Jesaja, over dat ooit in de wereld overal het licht zou uitgaan, maar ergens zou het aangaan, namelijk in Gallië. Weet u nog? Kortom, dit zijn uitspraken over het herstel, de genezing van de 10 stammen van Israël in onze tegenwoordige tijd. Want toen de, ik ga nu even heen en weer, ik heb even geen haast, hè. Want u weet hoe het was. Het nieuwe verbond wordt uitgebeeld in een maaltijd. De maaltijd is klaar, het was lang aangekondigd. En toen moest er aan de genodigden, gezegd worden dat het eten werd opgediend, dat het tijd was. Ze waren al genodigd, bedoel ik, staat er, hè. Maar zegt tot de genodigden, dat, enzovoorts. En toen kwamen ze niet, toen wilden ze, de genodigden wilden niet komen. En toen zei de Heer, nou ja, gaat uit in de heggen en stegen of waar dan ook maar. En dwingt ze in te komen, dat wil zeggen, wie er ook maar is, wie er maar tegenkomt, nodig ze uit. En dat deden ze. En toen kregen ze een verzameling binnen. Niet van gewoon andere mensen, maar ineens van lammen, blinden, kleupen, kreupelen, wie het maar waren. Dat is nog knap werk. Dat is ook nog een wonder dus, hè. Niet maar mensen die oorspronkelijk niet genodigd waren, maar dit soort volk.
Hij zei die vele wijzen edelen.
En dan krijg je weer, en hij zal, ja, die is het uit 1 Korinthe, hij zal het koninkrijk aan een ander volk geven. Ik bedoel, u weet toch waar het over gaat, zijn de 10 stammen van Israël. En als nou iemand in de dagen van het Nieuwe Testament, van de Heer Jezus, van Handelingen zou zeggen, ja, maar dat kan niet, want hij zou eerst nog de 10 stammen herstellen enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, ja, maar zo staat het er niet. Wat er staat is over die lammen en die blinden en die kreupelen die genezen zouden worden. En dat zouden ze kunnen zeggen. Als de Messias komt, zal hij dit doen. Nou, dat heeft hij zojuist gedaan. Maar het neemt niet weg dat het dus allemaal tekenen zijn, inclusief het spreken in tongen, allemaal tekenen zijn van Gods werk in onze tegenwoordige tijd. En daarna kom ik bij, ook een vast thema, dat is dat zodra de Bijbel spreekt over Gods werk in onze tegenwoordige tijd, dan gaat overal het licht uit, dan weet men het niet. Er wordt allemaal altijd systematisch weggeredeneerd. Daar zorgt de duivel wel voor. Ja, vooral als hij vraagt hoe komt dat. Daar zorgt de duivel wel voor, denk ik. Weet ik niet. Ik stel alleen vast dat het zo is. Men weet het niet. En ik demonstreer het ook vaak genoeg. Want wat men doet is de schriftplaatsen die daarover gaan wegredeneren naar het verleden. En zeggen, ja, maar dat is toch al gebeurd. Of men redeneert ze weg naar de toekomst. Ze zeggen, dat moet nog gebeuren, maar dat is pas in de wederkomst. En vooral onder aanhangers van de bedelingenleer, waar ik ook mezelf toereken in de eerste plaats, is dat een populaire bezigheid, hoor, moet ik u zeggen. Wegredeneren naar het verleden. Dat wordt met spreken in tongen trouwens ook gedaan, hoor. Zeggen we, ja, dat was toen. Of men zegt, ja, dat hoort bij de prediking van het koninkrijk, bij de verwachting van de openbaring van het koninkrijk van Christus. En het was toen nog, dus sprak men toen in tongen. En in de dagen van de wederkomst gaan ze dan weer in tongen spreken. In de Pinksterbeweging, want zo heette dit vroeger. Ik weet niet of het nog zo heette, dat ben ik allemaal kwijtgeraakt. Maar daar zijn we dat ook zo, hè. Dan zijn we, ja, want er staat in nieuwe tongen zullen zij spreken. En toen zijn we daar ooit geweest in nieuwe tongen.
Zeeland.
Dat ligt ergens in Zeeland. Nou ja, goed. Moesten wij spelen geloof ik met de combo of zo. Weet Jacob misschien wel, die was erbij. Maar goed, zo. Ja, in nieuwe tongen. Maar vooruit maar weer. Maar men redeneert het weg naar het verleden of naar de toekomst. Dat doet men ook met genezingen. Men zegt, het hoort er nog bij de verwachting van het koninkrijk. En straks de Heer wederkomt, gebeurt dat allemaal weer. Ik moet u zeggen dat het allemaal een beetje, ja, dat is erg vaag. Waar staat dat dan? En hoezo is dat gekoppeld aan openbaring van koninkrijk? Want dat wil ik wel geloven, maar waar staat dat dan? Die hebben we echt nooit kunnen vinden. Maar het is anders. Het zijn tekenen van Gods werk in onze dagen. Maar dat dringt nooit door. Gods werk in onze dagen. Zo hebben we er nog een paar. Een heel mooie vind ik persoonlijk ook die van 1 Johannes 1 vers 9. Vers 7 vooruit, vers 7. En Johannes 1, vers 7. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Maar we waren toch al gereinigd? Hij schrijft het toch aan gelovigen? Of Efeze 5, hij zou zich in gemeente reinigen? Nu? Maar we zijn toch gereinigd, anders horen we toch niet bij de gemeente.
Ja, want er staat er nog een, hè? Genade op genade.
En zo verder. Men is het kwijt, maar het zijn schriftplaatsen die gaan over het tegenwoordige werk van Christus. Niet aan een zondaar die zalig wordt. Maar het is over het werk wat God doet, of wat Christus doet, aan iemand die zalig is, in de zin van die al wedergeboren is. Maar dat raakt men kwijt. Het is eigenlijk systematisch, vind je zoiets in Romeinen 5. Romeinen 5. Vers 6. Vanaf vers 6. Want, ja, daarom aarzel ik bij vanaf vers 6, want is verklarend en het verklaart wat hiervoor al gezegd werd. Maar niet in mijn begin bij vers 6. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd, want te zijn de tijd betekent niet ooit een keer, maar betekent op zijn tijd. Een tijd die hij bepaald had. Is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Brengt je ogenblikkelijk in de nogal calvinistische discussie. De discussie over de vraag voor wie deed de Heer dat verzoeningswerk. Voor wie was dat? Voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen? Ja. En gewoonlijk komt men uiteindelijk na een lange discussie terecht bij voor alle uitverkorenen. Zeker weten, jazeker. Dat gebeurt zelfs met al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan wordt erbij verteld, ja, maar het zijn alleen de uitverkorenen in die wereld, hoor. Niet voor heel de wereld. Maar het staat echt wel goed in de Bijbel, maar men op een of andere wijze ziet men niet, kan men niet zien, ja, of moet ik dan zeggen, wil men niet zien. Dat God een werk doet aan ongelovigen, dat wil zeggen, aan hen wordt het evangelie gebracht en voor hen is het bestemd en hij heeft voor hen iets gedaan en biedt het hen aan, de zaligmakende genade Gods. Aan wie is die verschenen? Aan alle mensen, Titus 2. Nou, nog een keer hier dan. Christus, als wij krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Daar komt er een moeilijke zin ertussen door. En God, maar die sla ik over, vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde tegen ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Nou heb je al krachtelozen uit vers 6, goddelozen uit vers 6, onrechtvaardigen impliciet uit vers 7, zondaren uit vers 8. Voor wie stierf hij, is de vraag. Nu wordt de vraag specifieker. Ik vroeg nou niet, voor wie heeft hij zijn werk gedaan? Maar we zullen niet weten. Voor wie stierf hij? Voor alle mensen. En dat is inderdaad 2 Korinthe 5, die hier vooral voorbij kwam. Paulus is van oordeel 2 Korinthe 5, dat één voor allen gestorven is. En dat dus allen behouden zijn. Nee. Dat alle gestorven zijn. En daarmee verloren. Want als er geen opstanding is, dan is iedereen die dood is verloren. Volgens 1 Korinthe 15 was dat nog. Maar goed. Het punt is, hij stierf voor allen, maar hij leeft voor de gelovigen.
De goede herder zet zijn leven in.
Broeder, dat is er ook één. Dat is ook een van die schriftplaatsen die niet begrepen wordt. Als de goede herder zegt, ik stel mijn leven voor de schapen, dan leest men het alsof hij zegt, ik stel mijn dood voor de schapen. Maar daarna valt niet meer uit te leggen wat de schapen eraan hebben, dat de herder sterft. Dan had hij net zo goed weg kunnen lopen, maar dat wordt de herders kwalijk genomen als ze dat doen. Ja, dit is gewoon gezond verstand, dit hoor. Gewoon lezen wat er staat. Wat betekent het, ik stel mijn leven voor de schapen? Trouwens, in de Johannesbrieven lezen wij dat wij onze levens zouden stellen voor onze vrienden enzovoorts. En dat betekent ook niet dat we voor ze zouden sterven. Dat betekent dat we voor hen zouden leven. Onze levens daaraan zouden wijden. En de herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat wil zeggen, hij leeft voor de schapen. Dat is wat hij doet. Dat is wat hij is. Het is niet maar wat hij mee bezig is. Het is wat hij is. En dus hij stelt zijn leven, hele doen we later, voor de schapen. En je leest dat ook. Want de hele gemeente wordt als een kudde voorgesteld. Dat was het maar in Handelingen 20. Waar de oudsten, opzieners en herders zijn van de kudde. Over de welke de Heilige Geest hen aangesteld heeft. Tot opzieners, weet u nog, die kudde. Nou goed, en de Heer Jezus Christus, die van hem wordt gezegd dat hij zich overgegeven heeft voor de gemeente. Dan wel voor ons. En dat gaat niet over zijn kruisiging, maar men redeneert het daarheen weg hoor. Ja. Maar het gaat niet over zijn kruisiging en dood, het gaat over zijn tegenwoordige werk. Maar men doet alsof er staat dat hij stierf voor de gemeente. Dat is niet zo. Hij stierf niet voor de gemeente, hij stierf voor alle mensen. Hij leeft voor de gemeente. Zie? En wat die reiniging door het bloed betreft, de Bijbel maakt onderscheid, de Heer zelf maakt onderscheid tussen twee fasen in die reiniging. De eerste fase is gewoon meteen de hele totale reiniging. Men leest Johannes 13. En daarna is het een kwestie van onderhoud plegen. Bijhouden. Dus vandaar de wat korte en wat botte discussie tussen Petrus en de Heer. Petrus die zei, nou nee, wat zei u? Hij zei iets als, aan mijn lijf geen polonaise of zo. Wat zei u ook alweer? Zoiets was het, hè? In de eeuwigheid niet of zo. Hij vond niet dat de Heer zijn voeten moest wassen. Toen zei de Heer, ja, maar dat kan niet. Want als je dat niet doet, dan kom je mij niet toe. En toen zei Petrus, nou dan maar helemaal. En toen zei de Heer, ja, dat is al gebeurd. Dus dat is niet meer nodig. Het is alleen nog voet wassen. En dat is dus het verhaal. Hij heeft ons eenmaal totaal gereinigd. En sindsdien reinigt hij onze gewetens. Dat staat in Hebreeën 8 vers 14, letterlijk zo. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus onze gewetens reinigen van dode werken. Onze gewetens reinigen van dode werken. Om ons te verlossen van schuldgevoelens. Heb je dat nog? Want het een is dat onze schuld is weggedaan. Maar dat wil niet zeggen dat je daarna geen schuldgevoelens meer hebt. Dat is een heel ander ding, vraag dat maar aan je psych. Ja. En de ellende is dat in het christendom men nog geneigd is ook om, daar zijn de predikanten of hoe je ze maar noemt, geneigd ons allen nog een schuldcomplex aan te praten ook. Vooral als we zeggen dat we eraf zijn. Toch? Dan wordt het ons aangepraat, want betalen zal je. Al was het ook met het slijk der aarde. Maar vooruit dan maar weer. Men is die dingen domweg kwijt. Ja. En inderdaad, dat geldt ook voor iets als dat offer van de rode vaars. Men noemt het een offer. Vandaar dat ik het ook maar zo zeg. Het wordt in de Bijbel niet zo genoemd. Maar het is de reiniging van iemand die door omstandigheden gedwongen in aanraking komt met de dood, met verderf, met de zonde of wat het maar was. En die moet dan naar buiten de legerplaats om daar ontzondigd te worden met het water der ontzondiging, vermengd met de, dus water vermengd met de as van de jonge koe, de jonge vaas heet dat, en hyssop. Denk maar aan sop, want dat is wat het woord betekent. Sop, het is voor de reine hyssop, vereniging enzovoorts. En het wordt aangehaald in diezelfde tekst, in Hebreeën 9 vers 14. Die van hoeveel te meer zal het bloed van Christus enzovoorts. En daar wordt gesproken in dat vers, maar in het hele Bijbelboek, over het werk van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En het grote punt in dat hele verhaal, en ook tot verstaan van die brief, is gelegen in het feit dat de Heer op aarde geen priester was, laat staan hoge priester, van geen enkele orde, dat staat er ook in Hebreeën 7, en dat hij pas hoge priester geworden is in zijn opstanding. En dat zijn werk als hoge priester, dus zijn werk is sinds zijn opstanding. Aan ons. En dat is niet sterven, dat is leven. Het gaat over het actieve werk van Christus in onze levens, individueel en natuurlijk collectief. Dat wil zeggen in de gemeente als zodanig. Dat is wat hij doet. Ja.
Paulus die maakt dat verschil ook mooi tegen Titus, hè? Zaligmakende genade Gods is verschenen voor alle, en dan maar wij.
Ja, is de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Dat zijn niet alle mensen. Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat was overigens niet aan het kruis, maar in de hemel zelf, maar... Kom, hoor naar Jesaja toe zo natuurlijk. He? Maar ik wilde zeggen, als lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft,
ja.
En dus niet de hele wereld. En zeker niet opdat er ieder die uitverkoren is. Opdat er ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. En dan hadden we ook nog, want die is nou een paar keer voorbij gekomen, 2 Korinthe 5. Eén is voor allen, wij zijn van orde, zegt Paulus, dat één voor allen gestorven is. En één is voor allen gestorven, opdat degene die leven...
Ja.
En dat zijn ze niet allemaal. Dus de vraag is niet voor wie was het verzoeningswerk van Christus. De vraag is voor wie stierf hij? Dat is voor de hele wereld, voor alle mensen. Dat is omdat hij de Goel was, een officieel hoofd van de mensheid, op grond van afstamming en erfrecht dus. En hij kon dus inderdaad de positie van de hele menselijke familie innemen. Jammer voor degene die dan toch van de apen afstammen, want die horen daar dan niet bij. Dat is het toch niet voor iedereen. Het berust op de gemeenschappelijke afstamming van alle mensen. Sorry. Ja. Maar goed. Eén voor allen was dat. En daarna dat is eigenlijk, u gaat terug naar af, u ontvangt geen wat u ontvangen wilde. Je krijgt niks, je staat weer met lege handen, begin je overnieuw. En nou is de vraag of je gelovige bent of niet. En als gelovige ontvang je eeuwig leven, word je wedergeboren, maak je deel van een nieuwe mensheid. Met niet Adam, maar Christus aan het hoofd. Dat is het vervolg hier in Romeinen 5, dat ik hier nog voor me heb liggen. Nou, even terug naar Romeinen 5 dan, omdat we die open hadden liggen. God bevestigt zijn liefde jegens ons, vers 8, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, kortom nog krachtelozen, nog goddelozen, nog onrechtvaardigen, nog vijanden. En dan staat er vers 9, veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn leven, bloed, want bloed is leven. Even, als die moeilijk is, even terug. Ja, we maken het moeilijk vanavond. Als die moeilijk is, even terugkoppelen naar het laatste vers van hoofdstuk 4. Dat is nog geen halve bladzijde hiervoor. welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dan 5 vers 9, gerechtvaardigd door zijn opstanding, door zijn leven, want bloed is leven.
Niet dood.
Nee, is niet dood. Bloed is leven. Veel, vraag het maar na aan die dokter. Tja, als je me niet gelooft. Ik heb resolutere methoden maar vooruit. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Dat is dus het tegenwoordige werk van Christus. En dat staat zelfs weer letterlijk in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 denk ik ongeveer, links onder aan de bladzijde, die ons nu ook, staat nu bij, die ons nu ook behoudt van de toekomende toorn. Maar let op nu, laat u niet misleiden door het woord toekomend, het is nu reeds. Ja. Want dat is wat hij doet. En het staat er nog een keer, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn doorheen, want dat staat er echt, doorheen de dood zijn zoons, dat wil zeggen dood en opstanding. Dat wist u ook, hè? Dus een paar keer staat er in de Bijbel door de dood. Maar dat wil in de betekenis, dat kun je in de vertaling niet meer zien, maar het is doorheen. Erin en eruit. Ja. Dat is het woord, het Griekse dia. Gevolgd door een tweede naamval. Door een genitief. En dat betekent er doorheen. Dat betekent erin en eruit. Er doorheen dus. Dus niet door zijn sterven. Want dan heb je maar de helft. Het is door zijn sterven en opstanding. Door de dood heen. Verzoend doorheen de dood zijn zoons. Veel meer, komt hij weer, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden van die toorn dus, door zijn leven. Door wat hij nu doet.
Hier staat een leven in de voor je tijd bloed.
Ja, het was eerst bloed en in tweede instantie staat er leven. Als je dat netjes leest, dan zie je dat vanzelf zo staan. Bloed is leven. Valt trouwens weinig aan uit te leggen. Zo goed als brood en wijn ook leven is en niet dood. En dan die andere zal ik dan ook nog noemen. We zijn nou toch mooi bezig. Dat is die van Johannes 3. Johannes 3, beroemde vers. Notabene. Het meest bekende vers uit de Bijbel. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, maar let op dat het begint met want. Dat wil zeggen dat je dit vers natuurlijk, maar met nadruk, moet lezen in het licht van wat eraan vooraf gaat. Vandaar, want dit vers wordt geacht een uitleg te zijn van het voorgaande. Wat staat er dan hiervoor? Wat hiervoor staat zijn hemelse dingen. Dat staat al in vers 12. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse dingen zou zeggen? Voor dingen staat er niet bij, maar dat hoeft niet, hè? Dat is duidelijk, hè? Als het helemaal technisch moet, ga ik zeggen, dit is een ellipsis, zo heet dat, stijlfiguren, weglating. En dat wordt gedaan om niet al te veel aandacht te vragen voor dat woord wat weggelaten wordt. Daarom wordt het weggelaten. Het is ook overbodig, want het stond er al een keer. Maar je wilt het niet herhalen. Het gaat niet om dingen, het gaat om het verschil tussen aards en hemels. En dus, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen. En dan komt hij. En niemand is opgevaren in de hemel. En voor de goede orde, als u mij vraagt, dit zijn woorden van Johannes, vanaf vers 13. Dat moet wel, want anders is het überhaupt niet te begrijpen. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. En bovendien zou je moeten begrijpen, even kijken hoor. Ja, bovendien zou je moeten begrijpen, dat, en kunnen begrijpen, dat de uitdrukking niemand is opgevaren in de hemel niet zozeer, niet primair slaat op de gebeurtenis. De gebeurtenis is namelijk de hemelvaart van Christus. En als je nou zegt, maar die was hier toch niet de hemel gevaren, zeg ik nee, maar daarom zei ik u ook, dit zijn woorden van Johannes en die zijn geschreven na zijn hemelvaart. Ja. Ja, en in het Johannes-evangelie gebeurt dat veel vaker. Dat je denkt dat je woorden leest van de Heer, maar het blijkt dat je woorden bent dat lezen van Johannes. Je moet ermee oppassen. Dat moet je gewoon leren. Dat is commentaar van Johannes. En bovendien, het is niet maar commentaar op de gebeurtenis, het is commentaar op een schriftplaats in het Oude Testament. Hij staat er niet onder, daarom keek ik even. Hij staat er niet onder. Wat eronder staat is Efeze 4 vers 9. Die is bijna goed, want Efeze 4 vers 9 verwijst wel naar het Oude Testament. Namelijk naar Psalm 68 vers 19. Waar staat opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij enzovoorts. Ja, ik zeg met opzet enzovoorts, anders moet ik die later gaan uitleggen. De rest van de avond, dus dat gaan we ook niet doen, denk ik. Dus vooruit. Maar Johannes geeft commentaar, want het Oude Testament spreekt over iemand die zou opvaren ten hemel. Psalm 68, vers 19. En hij zegt, nou, er is niemand opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. Die was van boven, dat staat hier later in de doos, die was van boven. Johannes de Doper was van beneden, en wat het maar was. Kortom, hij is eerst uit de hemel nedergekomen en is weer opgevaren ten hemel. De Zoon des Mensen is namelijk in de hemel, staat er ook achter, die in de hemel is. Zodat je ziet, dat is niet de Heer Jezus die dat zegt, maar het is Johannes die dat zegt. Dan ben je van een heleboel rare theorieën af trouwens, hoor. Als je dat begrijpt. En dan vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogde, want het ging over de Zoon des Mensen die in de hemel is. En die eerst daaruit is nedergedaald en daar nou weer terug is. Die, zal ik het met andere woorden zeggen? Die voor korte tijd onder de engelen gesteld is. Maar dat is Psalm 8 en Hebreeën 2.
Wie is de mens?
Ja, dat is Psalm 8 en Hebreeën 2. Hetzelfde verhaal. En die andere was Psalm 68 en Efeze 4. Nou goed. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. De Zoon des Mensen uit vers 13, die uit de hemel is nedergedaald en die in de hemel is, die ten hemel is opgevaren. En dan komt hij weer, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Wat beeldt die verhoogde slang bij Mozes dan uit? En u wordt geacht de geschiedenis uit nummer 21 te kennen. Dat was toen het volk weer eens murmureerde, of wat ze maar deden, hè. Murmureerde. Wat het betekent, vroeg iemand, zei, dat hoor je toch zo aan het woord, want je begrijpt toch wat het zo'n woord betekent, murmureren. Ja.
Hoef je niet uit te leggen.
Hoef je niet uit te leggen, nee. Kun je niet eens zeggen, dat, is de klanknabootsing? Misschien murmureren. Maar goed, ze murmureerden weer eens. En toen werden ze vervolgens gebeten door allerlei slangen. waaraan ze dood gingen of zouden doodgaan of wat het maar was, maar dodelijke, venijnige, giftige slangen. En nou ja, en dan moet er weer, daar weer, dan moeten ze daar toch weer van verlost worden. Mm-hmm. Zo gaat het dan. En toen moest Mozes een slang maken zelf, van koper. Een vurige slang van koper, dat laat zich raden. En die moest hij verhogen op een staak, stang of hoe zo'n ding maar heet. En het idee was, wie dan opzag naar die verhoogde slang, die zou genezen. En vervolgens hebben ze een enorm monument opgericht, zodat je... Ja, de Snake Monument. Het grote, wel te verstaan, het grote Snake Monument bij met Petra. Je komt er langs als je van Petra naar de berg van Aaron gaat. Langs de, naar de berg hoor. Kom je er langs. Hele slang, rotsen, enorm groot. Maar goed, daar moet dat geweest zijn. Bij Kades. Maar hoe dat ook zij, het betekent dus dat de verhoogde slang een beeld is van de verhoogde Christus, de verhoogde zoon des mensen, had ik moeten zeggen. De verhoogde zoon des mensen in de hemel. De verhoogde slang is een beeld van de verhoogde zoon des mensen in de hemel. En daarna komt de toelichting.
En dan krijg je niet meer verstandig van het door het blik op het kruis.
Daar krijg je, je komt er nooit meer vanaf. Dat is het probleem. Want nou komt die, want, nou komt de verklaring. In klare taal, want. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon, de zoon des mensen is namelijk de zoon van God, ook. Zoon van God en zoon des mensen, ook kom spoedig in uw kracht. U wist het, want we zingen dat ook. Liederen hebben vaak wat positiefs te bieden hoor, ondanks alles, jawel. Maar goed, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Waar?
In de hemel.
In de hemel. Opdat een ieder die in hem gelooft... Dat wil zeggen, naar hem opziet als de verhoogde slang. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Als we nou nog wat tijd hadden, dan zou ik zeggen, dan nemen we nog de Hebreeënbrief. En daar leer je dat de Israëlieten leefden onder de bediening der verderfenis. Dat wil zeggen, onder het oude verbond der wet. En dat ze daar bediend werden door bediening des doods. Ze stierven. En voor zover ze daar priesters hadden, hoge priesters, werden ook die zelfs door de dood verhinderd te blijven. Die zouden maar doorgebeten worden door die priesters. Want dat probeer ik te zeggen. En de Hebreeënbrief leert dat we in plaats daarvan één hoge priester hebben. En die is in de hemel aan de rechterhand Gods. Die ene. Door al die anderen word je gebeten, ga je aan dood. We hebben er één aan de rechterhand gehad. Want die hoge priester is uit de mensen genomen. Hebreeën 5 vers 1. Uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Toch? En hij is hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens. En alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. Zijn tegenwoordige werk, dat is zijn leven. En het resultaat is dat we geen geweten van zonde meer hebben. Staat er. Ja, dat is wat hij doet. Hij reinigt onze gewetens van dode werken. Aan de rechterhand God. Kortom, vers 16 van Johannes 3 spreekt niet over de kruisiging, maar spreekt over de hemelse positie van Christus aan de rechterhand Gods. Heb je dat? Trouwens, de prediking dat Jezus Christus de kruisdood gestorven is enzovoort, en dat hij de toorn van God gedragen heeft, zal de Joden welkom geweest zijn. Maar het maakt hen niet tot gelovigen. Dat is niet wat je geloven zou. Om behouden te worden. Je zou het geloven, maar niet om behouden te worden. Die zal geloven dat God hem heeft opgewekt. Dat is de prediking. Lees het maar na. Ik bedoel...
De tweede dwaling is erger dan de eerste.
Ja, dat bij de Joden zeker, ja. Ze wezen hem eerst af en daarna was hij opgewekt en wezen ze hem opnieuw af. En daar ging het fout. Van de kruisiging zei de Heer vergeven, want ze weten niet wat ze doen. Maar van hun ongeloof daarna, dat is ze niet vergeven. Dat wordt nooit vergeven, dat kan niet vergeven worden. En heeft al een oordeel gebracht en zal nog een oordeel brengen in de toekomst. Omdat het nog niet voltooid is. Waaronder de verwoesting van de stad. Maar gewoon een eeuwig oordeel, eeuwige veroordeling van elke ongelovige, uiteraard. Zie? Die zoon van God is de erfgenaam van God. Is degene tot wie hij zei, zit aan mijn rechterhand. Hij werd tot zoon gesteld, wat Paulus predikte, Petrus trouwens ook. Hij werd tot zoon gesteld in zijn opstanding. Niet aan het kruis, want het kruis was de zoon des mensen. En daarmee de losser, de goel, de vertegenwoordiger van heel de mensheid. Maar God heeft hem vervolgens, in overeenstemming met de beloften en het profetisch woord, tot zoon gesteld. Op een dag. Psalm 2 is dat. Heden. Nou ja, in Handelingen 13. En natuurlijk Handelingen 2. Om eens een paar schriftplaatsen te noemen. Dat is wat gebeurd is. Maar daarmee ben je terecht bij het tegenwoordige werk dat Christus doet vanuit zijn hemelse positie aan de gemeente. Efezebrief opent er min of meer mee. Nou ja, het hoofdstuk 1 eindigt ermee. Maar daarmee... De Efezebrief opent ermee en zegt, God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand ver boven alle overheid en macht. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd.
En hij doet zijn werk goed,
Efeze 5 vers. En nog steeds Efeze 5 vers 2 en vers 21 vervolgens. Hij is voor de gemeente overgegeven, opdat hij die gemeente, zijn eigen volk, zou reinigen en zonder vlek of rimpel voor zich zou stellen. Dat is wat hij doet. En wat kun je er tegen doen? Denkt de duivel. Het antwoord is, alles wat over het tegenwoordige werk van Christus gaat wegredeneren, liefst naar het verleden, en als het niet anders kan, naar de toekomst, maar als het bij vandaag maar niet hoort... En aan de andere kant van alles aan doen om die christenen een schuldcomplex aan te praten. En hoe doe je dat? Nou, met de wet. Vandaar dat tot vandaag de wet wordt onderwezen. Ondanks alles. Want de wet brengt de mens schuldgevoelens, vanzelfsprekend. En dat is de reden waarom het gepredikt wordt. Om de mensen klein te houden. Onderdanig te houden, gevangen te nemen, staat in Galaten 3 over de Joden, dat ze gevangenen waren onder de wet. Daartoe wordt de wet vandaag nog steeds gebruikt. De seculiere wet ook, ja. Of die nou van Brussel of van Den Haag komt of waar vandaan dan ook, maar nog steeds, ja, heeft precies dezelfde functie om het volk klein te houden en arm. Je mag er wel op vooruit, maar een 10% of zoiets. En daarmee zorgen we via de geldpers, zorgen we voor voldoende inflatie, zodat je uiteindelijk toch negatief uitkomt. Dat is het eigenlijk. Maar uiteindelijk zijn die dingen heel simpel, hoor. Maar toen maar. Het wordt allemaal weggeredeneerd. Maar waar we mee van doen hebben, is met het tegenwoordige werk van Christus. Men is dat, dit zijn de belangrijke dingen. En als je daarna dan in Jesaja 28 bent, dan wel in Handelingen 2 of 9, of 1 Korinther 14 bij het spreken in tongen, ja, dan hoeft het u niet te verbazen dat men daar helemaal geen raad meer mee weet. Maar spreken in zo'n taal, in die taal, zoals in Jesaja 28 aangekondigd, is gewoon onze tegenwoordige tijd waarin het evangelie populair is. En anders gewoon, het woord van God is toebetrouwd aan een heidens volk. En door dat heidense volk gepredikt wordt aan de Joden. En het heidense volk is in de praktijk dan toch weer Israël. Nou, anders zou je weer een probleem hebben. Doet God het dan via, hij zou het toch via Israël doen? Ja, ook dat nog. En daar kan je ook uren, dat weet u, daarom begint dan ben je weer uren bezig. Omdat de Bijbel er zoveel over te melden heeft. Over die schapen van die andere stal. Dat is datzelfde Johannes 10, waar staat dat hij zijn leven stelt voor de schapen, enzovoorts. Dat andere volk, dat heidense volk, dat Lo-Ami, dat Ami zou worden. En ook daadwerkelijk geworden is. Romeinen 9, dan wel 1 Petrus 2 is het, geloof ik. En zo verder. Dat is allemaal gebeurd. Dat is allemaal tegenwoordige waarheid. Maar men is het kwijt. Men is het domweg kwijt. Sterker nog. Nou, 1 minuut dan. Sterker nog. Men is helemaal kwijt dat God in de loop der geschiedenis een werk doet. Oké, de kruisiging heeft een keer plaatsgevonden. Maar dat er verschil in omstandigheden is voor en na het kruis, dat wil men ook al niet weten. Men denkt dat God een abstract begrip is in de hemel, iets. En dat hij behoort bij de status quo, dat is nou eenmaal zo. Dat maakt deel uit van de wereld als zodanig. En wij komen de wereld in en wij gaan er weer uit. En hopen dan ergens aan de andere kant, ergens aan gene zijde, weer een beetje fatsoenlijk terecht te komen. En dat is het dan. Maar dat God in de loop van de geschiedenis een plan uitvoert, een werk uitvoert met verschillende aspecten en verschillende doelstellingen, is me volkomen kwijt. En dat komt omdat het in geen enkele godsdienst voorkomt, dit, wat ik nu zeg. Het bestaat nergens. Het is allemaal abstract, het is filosofie, het is statisch. Er gebeurt eigenlijk niks, behalve dan dat wij binnenkomen en we gaan er weer uit. Wat God verhoede, we stellen het zo lang mogelijk uit. Dan moeten we denken zelfs dat het Gods wil is. Ja, eerst, we hebben God nodig, wat we nodig hebben, we hebben middelen om te zorgen dat we geen kinderen krijgen, zodat God ons niet kan zegenen. Toch? Dat is voor mij nou te laat. Het licht is opgegaan, maar het is nou te laat. Maar ja. En daarna vinden we dat we het leven dat we hebben ontvangen, dat ons toevertrouwd is, moeten we weer zo lang mogelijk zien te rekken en al dat soort dingen. Het is allemaal zulke onzin. Wat je met je leven doet, ja, dat moet je zelf maar weten. Maar waar het over gaat, is dat God een werk doet en wij die dit leven, oude leven hebben ontvangen, worden in de gelegenheid gesteld om te kiezen voor dat nieuwe leven. Daarmee het oude fundamenteel opgevend. Want God doet een werk en in onze dagen is dat de verzameling van zijn gemeente. Hij heeft zich jaren geleden teruggetrokken uit de wereld als zodanig en de wereld in duisternis achtergelaten. En daar begint onze vaderlandse geschiedenis. In het jaar nul toch, ongeveer? Iets, begin van onze jaartelling. Nou goed, en dat heeft hij gedaan en hij heeft ook gezegd dat hij ooit in heerlijkheid alsnog weer zal verschijnen en het licht weer aan zal doen. En intussen leeft de wereld, bestaat de wereld onder het oordeel, onder de toorn Gods in duisternis. Daar leven we in en wij worden opgeroepen om te komen tot zijn licht. En om deel te hebben uiteraard aan zijn tegenwoordige, logisch, aan zijn tegenwoordige werk. Petrus noemt het tegenwoordige waarheid. In Handelingen 13 spreekt Paulus tot de Joden in Antiochië en zegt dan: ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Dat is in Handelingen 13 vers 41. Dat is de waarschuwing aan de Joden. Hij zegt: zie dan toe dat over jullie niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u. Ze zouden dus zien. En verdwijnt, daarna dus niet meer zien. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Over dat werk hadden we. Het tegenwoordige werk van Christus. En dat is wat dan geciteerd werd uit Habakkuk 1. Habakkuk 1 vers 5. Maar de aardigheid is dat in mijn Bijbel staat er een verwijzing bij, zie ik nu, naar Jesaja 28... Vers 14. Ja. Nou ja. Maar het is dus een werk dat zij, de Joden, niet zouden geloven. Een bijzonder, een wonderlijk werk. Dat heeft ook betrekking natuurlijk op de steen die de bouwlieden verworpen hebben, die gesteld is tot hoofd des hoeks, want het is wonderlijk in onze ogen staat er. Maar het is van de Heere geschied. Dat gaat net zo goed over de gemeente, Christus als hoofd des hoeks van de gemeente, volgens Efeze hoofdstuk 2. Maar voor de Joden is het natuurlijk helemaal onverteerbaar dat aan hen het evangelie gepredikt wordt, niet maar door een heidens volk in het algemeen, maar specifiek door dat deel van Israël dat als afgodisch verdwenen is onder de heidenen, in de ballingschap. Maar dat inmiddels deel gekregen heeft aan de Messias, en die die boodschap nu predikt aan de Joden, die vasthouden aan de wet. Terwijl die 10 stammen in de ballingschap verdwenen omdat ze geen interesse hadden in de wet. Toch? Ja, dat is omgekeerde wereld. En daarom heet het ook, zal u tot jaloersheid ze wekken. Tot nijdigheid. Enzovoorts. Dat is de situatie. Ja. En de link hier met... Nou ja, hier in Handelingen 13, maar dat weet u waarschijnlijk, eindigt de uiteenzetting met dat Paulus zegt, nou ja, het was nodig dat eerst tot u, Joden, het evangelie gepredikt werd, het woord Gods. Maar nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen, want dat is ook in de profeten gezegd. Onder verwijzing naar, eveneens weer, Jesaja. Maar het hangt alles samen met wat dan in Jesaja 28 vers 11 heet. Ik zal door belachelijke lippen en door een andere tong. Een tong is hetzelfde als taal, het is een en hetzelfde woord. Zal door een andere tong tot dit volk spreken. En vers 12 eindigt dan met, doch ze hebben niet willen horen. En volgens Paulus staat daar, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dat is zijn interpretatie ervan. Dat wil zeggen, en dan ben ik echt terug in Jesaja 28. Tot dit volk, dat leeft onder gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig en daar een weinig. Vers 10, dat tot dit volk, dat is dus in de praktijk het Joodse volk. Het is wat officieel van Israël overgebleven was. Een volk waaraan het woord Gods was toebetrouwd. Tot dit volk zou gesproken worden in een andere taal door buitenlanders. En in de praktijk dus feitelijk door de 10 stammen van Israël. Maar het is aan dat volk tot welke hij gezegd heeft, hier is of dit is, voici, de rust. Dit is de rust, geef de moeder rust. Of dit is de verkwikking. Het is niet specifiek een verwijzing naar het een of andere schriftgedeelte. Maar het is de algemene boodschap, algemene beloften die God gedaan heeft aan het volk. Hij zou het volk in de rust brengen en doen herleven. Want verkwikking is quickening in het Engels. De herleving is dat eigenlijk. Opleving, als u wilt. Doch zij hebben niet willen horen. Er was geen plaats, volgens vers 8. De tafel was vol. En dus gaat die rust aan hen voorbij. Hoewel diezelfde rust hen alsnog gepredikt wordt in een andere taal. Dat wil zeggen in onze dagen. Nieuwtestamentische waarheid.
Komt al tot mij, ik zal u rust geven.
Ja, zondaar zoekt geen rust en vrede. En wat het maar was allemaal. Ja. Doch ze hebben niet willen horen. Overigens hebben wij ook in de praktijk die uitspraak over, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, hoe heet dat? Zoiets, hè? Daar hebben wij weggeredeneerd nadat we vermoeid of belast moeten zijn door de zonde of zo. Of door onze schuldgevoelens. Maar moet u zeggen, dat is echt een Calvinistische erfenis. waarin onze schuld eerst wordt aangepraat enzovoorts. In werkelijkheid gaat het nou juist over religieuze last. Over religieuze verplichtingen. Van je moet toch dit en je moet dit en zo en zo en daar word je doodmoe van. Dat schrijft, weet je wat, die schrijven je hele leven voor. Komt, kortom, wordt juist tot godsdienstige, religieuze mensen gezegd. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Van die werken der wet. En wat het maar was allemaal. Hè. Ja. Maar ze hebben niet willen horen. Ze willen geen rust. Johannes 8 is een aardige illustratie. Daar, Johannes 8. Waar staat dat er waren onder de Joden die de Heer volgden. En toen zei de Heer, nou ja, als je bij mij blijft en bij mijn woord blijft, dan zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En toen werden ze boos. Maar ze waren niet eens gereformeerd. Die moet ik er weer uitknippen. Want het werk doe ik mezelf weer aan. Ja. En toen werden ze boos. De waarheid zal u vrijmaken. Ons valt het woord vrij niet eens op, maar hen wel. Ze reageren als door een wesp gestoken. En of hoe het maar heten mag. Want hoezo vrij worden? Wij zijn vrij. Wat echt een domme opmerking was, hoor. Want ze waren in ieder geval in de macht van de Romeinen. Toch? En een beetje film over het leven van Jezus, of over die tijd, gaat over de macht van de Romeinen. Of het nou De Mantel is, of het is Ben-Hur, of wie het maar, welke film het maar is. Het gaat altijd over die Romeinen. Hè? Waarvan men bevrijd moet worden. Maar daar gaat de Heer niet eens op in. Die zegt gewoon, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Je bent in ieder geval gebonden door de zonde. Maar ja, dat wilden ze niet weten. We zijn met Abraham zaad, we hebben nooit iemand gediend. Wat je jezelf maar wijs kunt maken. Ze waren niet vrij. Ze waren slaven. En in de macht van de leugen, daar gaat het hoofdstuk verder over. Hè? En over de duivel, de leugenaar van de beginnen. Gij zijt niet van uw vader Abraham. Nou ja, dat waren ze dan misschien dan... Dat kunnen we niet bewijzen. Maar ze waren misschien dan toch Abrahams zaad. Maar in de zin van Abrahams erfgenamen. Dan hadden ze ook, en dan citeer ik maar even Romeinen 4. Dan hadden ze ook moeten wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Maar dat deden ze niet. En toen zei de Heer dus, gij zijt van uw vader de duivel. Hoe kun je op tactvolle wijze het evangelie brengen aan de Joden? Nou, niet op deze manier, denk ik. Maar, hè, of toch? Oké, laten we tactvolle weg. Hoe moet je het evangelie brengen aan de Joden? Dan moet ik u zeggen, dat is een heidens karwei. Maar daar hebben we het de halve avond al over.
Dus... Maar die hebben die opdracht ook.
Jazeker, ja, dat bedoel ik. Dat is het ook, ja. Zeker, ja. Maar goed, ze hebben niet willen horen. En dit wordt opgevat natuurlijk als... en zij zullen niet willen horen. Het is profetisch. Het vers illustreert natuurlijk toch wat ik zo vaak vertel... dat je in het Hebreeuws niet zoiets hebt als... tegenwoordige tijd, verleden tijd en toekomende tijd... in de werkwoordsvervoegingen. Dat bestaat helemaal niet, hè. En vandaar. Hier staat, zij hebben niet willen horen alsof het al verleden tijd is. Maar als je het voorgaande gelezen hebt, begrijp je dat het over de toekomst gaat. En als Paulus het citeert, zegt hij dus ook, en ook al zo zullen ze mij niet horen. En dan wordt het toekomende tijd, zullen. Het is maar wat je ermee doet, maar je zou het moeten begrijpen. En het volgende vers is weer toekomende tijd. In de vertaling. Zo zal hun het woord des Heren zijn. Gebod op gebod. Ik moet er bij, misschien heb ik dat vorige keer gezegd, maar misschien moet ik het ook helemaal niet zeggen. Maar er zijn nog wat vage commentaren op deze Bijbelversen. Alsof hier een spotter aan het werk zou geweest zijn die de draak steekt met de Joodse wet en die dat dan volkomen ten onrechte doet en weet ik veel wat. En u hoeft zich daar helemaal niets van aan te trekken. Ik meld alleen dat ik ervan op de hoogte ben, maar daarna mag ik het ook gewoon vergeten. Want het punt is gewoon dat hier negatief gesproken wordt over de Joodse wet als zodanig. En dat ligt gevoelig, dat ligt moeilijk, ook in het christendom, zelfs in wat zich tegenwoordig evangelisch noemt. Want men wil allemaal die wet. Maar ja, daar hebben we het zo vaak over gehad, dus ik kom daar maar niet op terug. Men heeft er problemen mee. Maar wat hier staat, is dat men vasthoudt aan gebod op gebod, gebod op gebod. En daarom geen plaats heeft voor het evangelie en voor de Heer Jezus Christus. En met zo'n uitleg geeft men moeite, maar ik ben van mening dat dat helemaal geen uitleg is. Het is gewoon wat je gewoon letterlijk leest. Zeker als je die eenvoudige uitdrukking uit het Nieuwe Testament ernaast legt. Dat mag geen enkel probleem opleveren. Ze hebben een tafel vol drek. Wat ligt er dan op die tafel? Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Zooi. Dat wat een mens gevangen neemt. Dat is wat Paulus ervan zegt. Wij waren onder de wet in bewaring gesteld. Wij waren besloten onder de wet. Wij zaten vast, wij konden geen kant op. En Peter zei, het was een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Het is leuk, dat is diezelfde man die ooit werd uitgeleid uit de gevangenis. Diezelfde Petrus, weet u nog? Ja. Later Paulus ook. Om voor de hand liggende redenen. Het is de verlossing van dat juk. Nou goed. En dus, als ze niet willen horen, dat is vers 12... dan gaat het zo verder. Dan blijft het dus dat het woord des Heren voor hen is, want zo staat het erin, zo zal hun, voor hun, in hun opvatting, zo zien zij het woord des Heren. Voor hun is het gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op, enzovoort. En de ellende is dat notabene ook onder volstrekt ongelovigen gedacht wordt dat het woord van God, de Bijbel, is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel. En als wij zeggen of laten merken of zeggen dat we christenen zijn, dan denken ze dat wij een heleboel dingen niet mogen. En ze nemen het ons kwalijk als zij denken dat wij een gebod overtreden. Terwijl zij er niet eens in geloven. Maar ze zijn er zo stellig van overtuigd dat christendom inhoudt dat je aan allerlei wetten moet voldoen. Terwijl in werkelijkheid christendom leert dat we van alle wetten verlost zijn en dat alle dingen ons geoorloofd zijn.
Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen.
Niet alles is wenselijk. Het hele punt is natuurlijk dat wij leven in de vrijheid van dat nieuwe verband. Maar daar wordt sinds mensheugenis aan getornd. Dat wordt weggeredeneerd, daar moet men vanaf. Vrijheid moet men vanaf, genade, uitnemende rijkdom althans van de genade moet men vanaf. Heel klein beetje genade moet je altijd in reserve houden natuurlijk, want je kan niet weten. Voor je oude dag is dat, je moet toch zalig sterven, niet waar? Maar voor de rest in het praktische leven heb je aan genade niks, dan heb je een wet nodig enzovoorts. En dat is wat langs alle kanten ons wordt voorgehouden. Heb ik namen bij een, maar goed, doet er nou niet toe. Zo zit dat. En de Bijbel leert het tegendeel. Die zegt dat gebod op gebod, dat regel op regel, daar heb je niks aan. Echt niet. Daar heb je niks aan, daar word je niet zalig door. Dat is een eigenwillige godsdienst, dat heb je zelf bedacht, dat heb je zelf aangehaald. Wij hebben nooit onder die wet geleefd. Wij zijn geboren nadat die wet al lang voltooid was. En bovendien in een ander volk. De meeste van ons, denk ik.
De wet heeft je gedoosd.
Dus ja, dit is allemaal achter de rug. En hoezo wet? Hoe kom je erbij? Dat is het niet. Wat een mens nodig heeft, is genade om uit te leven. Dat maakt hem nederig. Dat is zo. Maar dat geeft hem meteen normen en waarden. U weet wel, die dingen van... Die balkenende kwijt was. Nou, hij niet, geloof ik, maar hij dacht dan dat wij het kwijt waren of zo. En, maar ja. Toen maar. Zoiets. Ja. Maar let op de betrekkelijk komische. Nou ja, het komisch is niet het woord. Maar ik weet niet precies, hoe zeg je dat? Laconiek? De laconieke voorstelling van zaken. Het is, ze hebben een taal, je moet het drie keer lezen, minstens. Hè. Die tafel is vol van wat het maar was. Hoezo smakelijk eten? Maar ja, ze zitten daaraan en er is geen ruimte aan die tafel. Het is gebod op gebod, gebod op gebod. En er staat hier met wat hij in de aanbieding heeft, brood en wijn. Het waarheid van het nieuwe verbond is geen plek voor. Het is gebod op gebod, regel op regel. Dan heeft dat tot gevolg dat van buitenaf door een ander volk aan hen het woord van God gepredikt wordt. Dat werkt ook niet. Niet voor het volk als zodanig althans. En dus blijft het, in tweede instantie, blijft gewoon wat het altijd was. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, enzovoorts. Met als resultaat, opdat, dat is vers 13, midden in het vers, opdat. En nou komt weer een vaste opmerking mijnerzijds. Als u het woord opdat in de zin niet begrijpt, dan moet u het vervangen door totdat. En mocht u ooit het woord totdat in de zin niet begrijpen, dan vervangt u het door opdat. Want tussen die twee is geen verschil in de grondtaal. Totdat duidt op een bepaald tijdstip en opdat duidt op een bepaald doel. Maar dat onderscheid kent het Hebreeuws niet. En dat moet je gewoon weten. Dus het is lastig voor de vertalers, kiezen we het een of het andere. Ze hebben in Psalm 110 vertaald met: zit aan mijn rechterhand totdat. Het heeft tot veel misverstand geleid. Want tot vandaag bestaat het idee dat Christus zit aan de rechterhand Gods voor een beperkte periode tot aan zijn wederkomst, want dan zal hij zijn vijanden zetten tot voetbank zijn voeten, want dat staat in Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En dat is een misverstand, omdat je menigmaal in het Nieuwe Testament leest, in ieder geval al in Efeze 1, dat die vijanden in onze dagen al gesteld zijn tot voetbank zijn voeten. In Hebreeën 2 trouwens ook.
Zo dat.
Dus het had moeten zijn, opdat ik uw vijanden zal stellen. Zit aan mijn rechterhand. En zodat is in dit geval ook goed in de praktijk. Want het betekent dat, zit aan mijn rechterhand. En daarmee zijn uw vijanden gesteld tot voetbank uw voeten. Dat is het doel wat bereikt zal worden. En dat is bereikt. Maar goed, daar gaat dit vers niet over. Maar het gaat wel over dat woord. En ik lees hem dus. Daarom zal hun het woord des Heren zijn gebod, gebod regel op regel, totdat, maar wat dacht u van zodat, op voorstel van onze broeder hier, ja, zodat zij heen gaan, of totdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Of dat ook werkelijk het doel is, in de zin van opdat, dat is nog maar de vraag. Daarover hoop ik de aanstaande contactdag in Apeldoorn te spreken. Dat heb ik nog nergens gepubliceerd. Nee. Maar u bent de eerste die het hoort.
Wij
hebben de primeur. Over de vraag, want ik heb het onderwerp niet kunnen formuleren nog. Over de vraag, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Op dat. Was het de bedoeling? En zo, ja, waarom niet? Maar ja, dat kan je niet als titel gebruiken, dus nou weet ik niet hoe ik dat noemen moet.
Herzien.
Kijk, die lossen dat zo op.
Ja,
ik vind het wel aardig, ja. Herzien in de Statenvertaling is dat?
Ja.
Oh, ik hoorde laatst van iemand die heeft dat eens nagedacht. Die zegt, nou doe mij maar niet de herzien in de Statenvertaling. Ja. Maar dit is een mooie natuurlijk.
Ja, ik heb...
Zo dat. Ja, nee, dat klopt, ja. Goed. Totdat zij heen gaan... Het zou in ieder geval het resultaat zijn van hun vasthouden aan de wet. En achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Maar dat zijn allemaal termen die je in het Nieuwe Testament tegenkomt. We maken hun tafel tot een strik en tot een val en tot een net. En over dat achterwaarts vallen. Nou, ik geloof dat Judas voorovergevallen is. Maar in ieder geval, hij is gestruikeld. En dan had je nog in de hof van Gethsemane... Dat, die hele menigte die hem die was opgedrommeld, dat legertje van de hoge priester vertegenwoordigende dus het Joodse volk, dat week achterwaarts en toen viel het hele stelletje achterover als domino steentjes. Ik vond het wel vermakelijk eigenlijk. Nee, het is ernstig, natuurlijk, voor die mensen zelf natuurlijk en voor de, natuurlijk, en voor de historie, de val van het Joodse volk. Maar het is toch een komische situatie. Maar het is symboliek, hè? Dat moet je begrijpen, hè? Dat, wat het uitbeeldt. Dat hele volk van die hoge priester, dat Joodse volk, zou achterwaarts vallen en struikelen. En misschien was er iemand, een heldere geest, die inderdaad de dingen beziet, tegelijkertijd ook op een ander niveau een gedacht moet hebben. Want het staat toch al in Jesaja? Ja. Wel, dan moet je niet al te oppervlakkig door het leven gaan. En u weet, wij moeten verplicht oppervlakkig door het leven gaan. Dat was niet Balkenende, maar Rutte wel, denk ik. Omdat hij minister-president is, anders had ik iemand anders genoemd. Maar allemaal oppervlakkig, buitenkant dingen enzovoort. Hoe zal Darmen en waar? Er is in Den Haag niemand die zich daar druk over maakt. Het gaat allemaal over uitwendige, platvloerse dingen. Het is nog niet eens tweedimensionaal, het is eendimensionaal. Dat is helemaal niks, namelijk. Hè? Dat is het grote probleem. Ja. Nou goed. Maar dit is wat aangekondigd wordt, het oordeel over het Joodse volk. En dat heeft inmiddels plaatsgevonden. Het wordt ook toegelicht in de volgende verse. En er wordt meteen gezegd in vers 16 dat er een alternatief is. Dat heeft dus betrekking op... Dat andere volk met die andere taal. En dat heeft betrekking op degene die wel ruimte hebben op de tafel. Of althans degene die de tafel gewoon leegvegen en zeggen, oké, zet het hier maar neer. U weet wel, dat is die ober die net die gauw nog even de tafel leegruimt en zegt, meneer, mevrouw, en dan hè, gaat u maar zitten. Zoiets. En dan komt die uitspraak over, ik zeg, ik leg in Sion een grondsteen, een beproefde steen, een kostelijke steen, met een heleboel schriftverwijzingen eronder naar het Nieuwe Testament, omdat die steen natuurlijk Christus is, waarop gebouwd zou worden. Een huis, een tempel, tot eer van God. Maar daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Want het is de hoogste tijd geweest. Wij zullen danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij mogen wandelen in uw licht. Dat u ons leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht hebt, opdat we in dat licht daadwerkelijk zouden wandelen als uw kinderen, als wedergeboren mensen. Als deelhebbend aan nieuwtestamentische zegeningen en daarmee in onze dagen zelfs aan de hemelse dingen. We danken u dan dat we in alle vrijmoedigheid uw woord mogen openen in het besef dat uw tegenwoordige werk in de praktijk daaruit bestaat dat u ons leidt in heel de waarheid. Dat u ons de schriften opent op dat woord in onze harten brandende zou zijn. Opdat dat woord in onze harten zou wonen. Opdat het ons zou veranderen. Van binnenuit, van de inwendige mens. En we danken u daarom, Vader, dat we vanavond ook weer hier mochten zijn. Om ons te verdiepen in dit oude profetisch woord dat nog steeds zo actueel is. We danken u dan dat we u mogen kennen. Aan uw hand mogen leven. En wij willen... Het ook onder woorden brengen dat wij verwachten van u, dat u uw woord gestand doet. Dat u met ons bent, al de dagen, tot of aan de volleinding van deze eeuw, maar ook daarna. omdat wij mogen leven, daadwerkelijk, tot uw eer. Amen.